Nou, goedenavond allemaal. Hier zijn we dan weer. Hebt u allemaal zo'n blaadje? Ja? Want er zijn hier nog wel een paar. Nou, dan gaan we met elkaar verschillende versen zingen. Ja, laten we maar 112 en 174. We beginnen dus met 112. Eén naam is onze hopen en dan vaste rots van mijn behoud. En dan psalm 85, hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. En dan, dan wordt genaaf van waarheid blij ontmoet. Goed, en dan kunnen we misschien nog iets praten over de preek. Als daar behoefte toe is. Maar laten we eerst maar gewoon gaan zingen. Dus we gaan doorzingen tot en met psalm 85. Nou, we kunnen nog wel doorzingen en er zijn nog versen die zullen we nog zingen. Maar het kan zijn dat er misschien wat vragen zijn over de beide preken van vandaag. Of dat er iemand een opmerking wil maken. Dat hoeft niet, we hoeven ook niet zo lang te houden. Maar soms kan het goed zijn in een gezelschap als dit om ook wat met elkaar van gedachten te wisselen. Er staat in spreuken, zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt de ene mens de andere mens. Dan kan het ook goed zijn om zo met elkaar te spreken. Maar ja, we zijn aan het einde van Colossense gekomen. En nu dus vanavond zondag 6. Heeft iemand misschien een vraag of een gedachte? Ja. 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 Nou, dus uw vraag is, dat heeft betrekking inderdaad op een zeer moeilijk vraagstuk. Dat is de verhouding tussen de goddelijke en de menselijke natuur van Christus. En dat begrijpen wij ook niet. En dan zal de duivel proberen om alles aan te vallen. Alles wat in de Bijbel staat, dat wordt aangevallen door de duivel. En zo kan hij het ook toefluisteren dat het toch allemaal niet zo erg was. Omdat zijn goddelijke natuur, de menselijke natuur van de Heer Jezus ondersteunde. Nou, de duivel liegt altijd. En ook dit is duidelijk een leugen. Want de Heer Jezus was en hij bleef mens. Hij heeft ten volle geleden. Op een verschrikkelijke wijze. En dat zien we uit het getuigenis van hemzelf. Het getuigenis door zijn tranen en door zijn verschrikkelijke angst die hij had in Gethsemane. Hij was nooit bang voor de mensen, wat ze hem ook deden. En hij gaf geen klacht, hij was stemmeloos toen ze hem sloegen en toen ze hem geeselden. Mensen stierven onder die geeselingen. Maar toen zei de Heer Jezus niets. Maar toen hij wel de toren van God op zich afkomen, toen zei hij, nu is mijn ziel dodelijk beangst. Hij ging door een ervaring heen van angst. Wat, ja, ik weet dat niet, maar wat hij denk ik nooit eerder gehad had. En dat was verschrikkelijk. En dat toen God hem verliet aan het kruis, dan hoor je de man Gods. Dan hoor je de Heer Jezus Christus klagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ja. Dus daaruit zien wij het verschrikkelijke leed. En ook hij was echt mens. Die verzoeking van de duivel, daar klopt niets van. Want dan zou, als de duivel zegt van ja, zijn godheid hielp hem wel, dus was goed. Dan was de Heer Jezus geen echt mens geweest. Hij was echt mens. En zijn godheid was er niet om dat lijden wat te verzwakken. Of dat lijden wat te bedekken en wat minder te laten zijn. Nee, dat zijn godheid was er om hem volkomen tot het uiterste toe te laten lijden. Daarom die engel die hem verscheen in Gethsemane, dat was niet iets verlichtends. Hij werd ondersteund om nog meer te kunnen lijden. Ik denk dat we dat zo mogen zien. Maar het is een raadsel, dat begrijpen wij niet. En aan de ene kant zien we dat Gods woord helemaal klopt. Hij moet mens zijn, hij moest uit de maagd geboren worden. Hij moest zonder zonde zijn, hij moest opstaan. En de discipelen, ja, ze moesten het eerst niet zien. Opdat het duidelijk zou worden dat hij werkelijk opgestaan was. Ze worden ons getekend in hun verbijstering. En zo klopt het allemaal. Heel Gods woord klopt. Maar aan de andere kant staren wij op diepten waar we nooit in uitgeleerd raken. Zijn Godheid, mensheid. Ja. Nou, een andere opmerking of gedachte misschien. Vraag. Ja, Maaike, u zegt het is dat juist omdat hij de toren van God kende, dat hij daarom ook wist wat het was. Ja. Kijk, ook dat is ten diepste voor ons ook verborgen. Ja. Omdat hij toch iets meegemaakt, dat hij iets mee zou maken wat hij nooit meegemaakt had. En dan, het is de toren van God. Hij is zelf God. Ja, maar naar zijn mensheid had hij dat nooit meegemaakt. En naar zijn Godheid ook niet. Wij staan hier voor diepten. Die we alleen maar kunnen aanbidden. Ja. Ja. Maar hij wist wel wat het was. Heeft u gelijk aan. Ja, hij zag het op zich afkomen. Ja. En heeft niemand ook zo gewaarschuwd voor de hel als de Heer Jezus. Precies. Juist. Dat is waar, Piet. Hoe verschrikkelijk de zonde is. Dat is waar. Dat moet ook ons grootste probleem zijn in het leven. Het kwaad wat ons aankleeft. Dat we er nooit slordig mee om mogen springen. Maar dat moet echt iets vreselijks voor ons zijn. Moet het ook worden en meer worden. Ja. Zo krijgt de Heer Jezus ook alle waarde. Het is door de zonde dat dit alles moest gebeuren. Ja.
Ik zie ook de liefde, de grote liefde van God.
Ja.
Want hij is die zonde erover had.
Ja.
Om deze aarde te komen, om die zonde te dragen, om weg te nemen. Er is zoveel stof tot roemen.
Juist.
Buiten onszelf.
Juist. Er is zoveel stof tot roemen, buiten onszelf. Ja. Dat is ook, dat zegt apostel Paulus in feite ook. Wanneer hij zegt ook, verblijd u in de Heere, in wie God is, in wat God doet en wat de Heere nog doen zal. En daar is ook roemenstof in, wie de Heere is. In onszelf valt niks te roemen. Nee. Dus zo is een kind van God ook, ja, een tweeledig mens, ook in dit opzicht. He, een blijdschap in God, maar toch ook een droefheid over de zonde in ons eigen hart en ziel. En de ene mag het ander nooit opheffen. Kees?
Een vraag op de
ja.
Nemen.
Ja.
We zijn niet bij geen weg genoemd, maar voor de rest is het helemaal niets.
Nee.
En ook later is gebleken dat Demos, waar we zeggen, heeft mij verlaten.
Ja.
We hebben tegenwoordig weer een brief gekregen. Wij geloven in de volharding van de Heilige.
Ja.
Hoe moet je dat nou zien?
Klopt. Juist. Hoe moeten we de met Demas zien? Wij geloven de volharding der heiligen. En hoe kan het dan dat Demas afgevallen is? Nou, wij weten dat natuurlijk allemaal dat als er echt geestelijk leven is, dan zal de Heere daarmee ook doorgaan. Dan is het principe van eeuwige leven in een mensenhart gelegd. En eeuwig leven, dat kan niet sterven. Dat gaat door. En daarom zal dat ook doorwerken. En dan kan het door diepten heen gaan. Denk maar aan het leven van Lot. Die in het Nieuwe Testament aangewezen wordt als een rechtvaardig man. Die zich in zijn ziel kwelde aan de goddeloosheid van Sodom en Gomorra. Maar hij was er toch maar heen gegaan. En hij raakte ook alles kwijt. Zijn vrouw, zijn kinderen, alles. Hij verloor alles, maar hij kwam wel aan in de hemel. Dat is een rechtvaardige man. Dat ging door. Dus als een principe van geest eeuwig leven is, dan zal de Heere daarmee doorgaan. Gelukkig wel. Anders zou er geen mens in de hemel komen. Ja. En met Demas, hij had toch de tegenwoordige wereld liever dan Paulus. Dan de Heere. En ja, er zijn meer voorbeelden uit de schrift daarvan. Judas, heel duidelijk. en ook anderen. Maar gelukkig is er wel een volharding der heiligen. Ja. Als de Heere zijn volk niet vasthield. Ja. Zijn onbezweken trouw. Wat was er dan ooit van zijn kerk terechtgekomen. Ja. Ja. Nou, nog een vraag of een gedachte. Leo. Ja.
Die scheiding, die is waarschijnlijk veel lager dan
ze bestaan. Oké. Ik begrijp uw vraag. U zegt, vanmorgen heb ik in de preek gezegd over die helpers van de apostel Paulus. Er waren dus drie Griekse namen, drie Joodse namen. Er waren dus Grieken en Joden samen en die stonden samen om Paulus heen. En er was helemaal geen scheiding tussen hen. In broederlijke liefde waren ze gewoon één in de Here. Ja, en ze werkten zij aan zij. En nu is uw vraag, hoe lag het nou met die scheiding dan tussen Joden en Grieken? En u zegt, is die scheiding niet later gekomen? Nou, inderdaad was het, zie je wel dat er in Israël, en dat er dan, dat de Joodse gemeente te Jeruzalem kleiner werd en dat dat noodlijdende gemeente werd ook later. En dat, ik denk door culturele omstandigheden waren ze wat op zichzelf. Maar toch was dat geen scheiding. De eerste christengemeenten, of ze nu Joden waren of heidenen, die hadden ook gemeenschap met elkaar en die ondersteunden elkaar. Daar is nooit een scheiding tussen gekomen. De scheiding waar ik op doelde was dat de Joden van oudsher, die zagen neer op de goyim. Dat zijn de volkeren, de heidenen. Dat doen ze nog. Als u in Jeruzalem loopt en u komt zo'n orthodoxe Jood tegen, probeert oogcontact met hem te maken, hij negeert u. Hij ziet op u neer. Wij zijn van de goyim. Van de heidenen. En dus dat deden de Joden van oudsher altijd. En de Grieken die zagen weer neer op die eigenwijze Joden. En zo was daar in de oudheid altijd wel een wrevel tussen de Joden en de heidenen. Er waren ook wel sommige volksopstandjes soms hier en daar tegen de Joden. En de Joden hadden onderling ook ruzie. Ook in Rome waren dat. Veel ruzie. Toen heeft de keizer, ik geloof Tiberias, ze allemaal weggejaagd uit Rome. Omdat, zoals een geschiedschrijver hoor ik laat, Suetonius aangaf, dat er oneenigheid was in de Joden over een zekere Christus. Dus er was oneenigheid onder de Joden daar over de Heer Jezus Christus. En toen heeft de keizer gezegd, allemaal eruit. En later kwamen ze wel weer terug. Maar zo zien we iets van die weerstand altijd tussen de heiden en de Joden. Maar het evangelie heft dat alles op. En daarom, ja, moeten wij ook verwelkomend zijn naar mensen ook uit andere culturen. We hebben een paar keer gehad dat iemand in de kerk kwam. En dat is heel mooi. Er zijn geen cultuurverschillen in feite voor het christelijk geloof. Het is ook belangrijk dat we zo open zouden staan. En maar goed.
Maar ja, hij had ook in Athene dat Paulus Petrus al heeft moeten waarschuwen. Dat het toch weer
kort juist. Want,
juist.
Inderdaad, het was toch af en toe wat wrijving. Want die oude Joden die dachten dat zijn de heidenen. En toen was Petrus, er waren allemaal christenen. Maar Petrus was er inderdaad en die ging zomaar terugtrekken van de heidenen. En ging bij de Joodse christenen zitten. Oh ja, de eer van mensen. Hè? Wat zullen de mensen zeggen? De beeldvorming. Al zulke dingen. Hè? Hadden ze toen ook al last van. Nou, het is een zegen als we daarvan verlost zijn. En dat de waarheid in het binnenste mag zijn. Een diepe eerbied. Ja, Aad. Nou, ja, Aden, mag u zeggen of de Joden niet zelf ook oorzaak geweest zijn van het antisemitisme, dat ze ook zo hooghartig kunnen zijn. Ja, ja, ik weet niet, ja, dat weet ik ook niet precies. Ik weet wel dat de slangenzaad venijnig is op het Joodse volk, omdat zij de Heer Jezus hebben voortgebracht. En dat de Joden zonder enige reden, liberale Joden, heel veel liberale Joden in Duitsland, die gewoon meegevochten hadden in de Eerste Wereldoorlog, die een ijzeren kruis droegen. En ze werden later werden ze vermoord en verschrikkelijk. Ja. Het was niet alleen daarom, hoor. Het was ook een haat, ja. Maar de gedachte is wel eens bij mij opgekomen, hoor. Wat u nou zegt, ja, ze zijn ook niet zo vriendelijk. Maar ja, goed. Het is je oudste broer, dus je moet wat geduld hebben. Hè? Ja. Goed, nou, nog een gedachte of een opmerking? Ja. Ja, nou, ik zal uw vraag samenvatten. U zegt dan, is het ook zo dat we met een kinderlijk geloof, of als een kind, mogen vertrouwen dat de Heer ook zal geven wat hij belooft in zijn woord, en dat we zo tot hem mogen komen, en dat het ook een, interpreteer het, dat het een verwachten mag zijn van de Heer en van zijn genade, en dat het, maar dan wordt het steeds weer aangevochten, doordat we steeds weer vragen. En hoe verhoudt zich die twee? Is dat ongeveer wat u gezegd hebt? Ja, nou, indien gij niet wordt als een kinderken. Wat doet een kind? Het vertrouwt, begrijpt niet alles, ziet ook niet alles, maar weet, ja, mijn vader en moeder zullen voor me zorgen. Nou, dat vind ik heel mooi wat u zegt. Zo moet het ook. Zo mogen we ook het woord nemen. Luther zegt, dan neem je God als een waarachtig man. Dan leest u zijn woord alsof God zelf tot u spreekt. Zo mag u het lezen. En zo mogen we dat ook ontvangen. En daar op grond daarvan mogen we ook bidden om de toepassing daarvan. Ik geloof niet dat er een tegenstelling is tussen het vragen en het als een kind ontvangen. Ik denk, een kind van God zal altijd blijven vragen. En uiteindelijk is het gebed hier op aarde voornamelijk ook vragen. Omdat wij geen stap kunnen doen zonder God. En dat de Heere ook zo werkt in het leven, dat hij zijn volk ook arm maakt in zichzelf. Ze worden afhankelijk. Ze krijgen de Heere al meer nodig. En ze konden erachter dat ze het zelf allemaal niet kunnen. Het wordt een afhankelijk volk. Ik zal u nu midden overlaten, een arm en ellendig volk. En dat zal betrouwen op de naam des Heren. Maar dat is wel een vragen, inderdaad met vertrouwen. En zo mogen we ook tot de Heren komen. En als we dat vertrouwen zelf niet op kunnen werken, zelf niet hebben, dan mogen we al onze gebreken voor hem neerleggen. Ook een gebrek aan zondekennis. En zo mogen we vragen. Maar met dat woord dat tot ons komt, waar we antwoorden in vinden, waar we ook licht in vinden, en te midden van dit alles, ik geloof in de Heilige Geest. Hij is uw bondgenoot. Hij zal werken door dat woord. Hij zal werken in uw hart. De Heilige Geest blijft niet werkeloos. Hij is ook de Heilige Geest van liefde. Die je naar verlangt, die je vreugde in heeft. Om Christus te verklaren aan het hart. En daar mag uw verwachting van zijn. Het is geen rekenformule. Het is niet een paar stappen die een mens zet. Het is de Heilige Geest die ons aan het eind brengt met onszelf en die ons inlijft in Christus. En dat is een geheim. Laat het maar een geheim zijn. Maar laten we dan wel met verwachting bidden, omdat we ook in de naam van de Heilige Geest gedoopt zijn. Ja, kinderlijk vertrouwen, maar ook vragen. Zolang we het levenslicht ontvangen. Want zonder hem kunnen we niets. En dat is toch een gezegend volk dat mag leven uit de hand van de Heere. Daar bent u toch nooit beschaamd mee uitgekomen. Ook langs moeilijke wegen waar de Heer ook zijn bedoeling mee had. Het is een wonder, van begin tot eind. Ja, dat is waar. Maar het ware geloof mogen we niet uitkristalliseren tot iets wat heel apart of heel bijzonder is. Dat ware geloof, dat zie je bij die Canaanese vrouw. En dat zie je bij die bloedvloeiende vrouw. En bij blinde Bartimeus. En groot is uw geloof, zegt de Heer nog tegen de Canaanese vrouw. Dat geloof is niet iets wat... Kijk, nu heb ik een groot geloof. Dat is iets wat je kunt pakken. Dat kun je niet in je vestzakje stoppen. Dat geloof is, dat vergeet zichzelf en gaat uit naar de Heere toe. Ja, nou.
Is het in dit kader ook niet zo ontzettend rijk dat de Heer Jezus het avondmaal heeft?
Jazeker.
Daar moest ik eigenlijk aan denken toen dat de predikant.
Ja. Ja, de Heer heeft tot versterking van zijn kinderen inderdaad het heilig avondmaal ingesteld. Juist als ze aangevochten en bestreden kunnen worden. En daarin ligt diepe, rijke troost. Ja, helemaal. Een bevestiging, een zegel op het woord van God. Ja. Nou, zullen we dan nog maar wat zingen? En dan gaan we weer de laatste... twee liederen zingen. Alle roem is uitgesloten. Het vaste beurt is onze God. En dan zal ik een gedeelte lezen en danken. Goed.
van de troon. De zege is ons gezoren.
Laten we met elkaar lezen 1 Korinthe hoofdstuk 2. 1 Korinthe hoofdstuk 2. Daar staat die tekst ook die ik geciteerd heb juist in de catechismuspreek. Dat wat geen oog en geen oor vernomen heeft. 1 Korinthe 2. En ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vrezen en in vele beving. En mijn rede en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch van de oversten deze wereld die teniet worden, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, dewelke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt door niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten, maar wij hebben de zin van Christus. Zover. Zullen we elkaar danken. Barmhartige Heere, wat een heerlijk getuigenis van de apostel Paulus. Maar wij hebben de zin van Christus. De gedachten van de Heere Jezus. Gedachten die gericht zijn op Christus. Gedachten die beïnvloed zijn en gestuurd en gecorrigeerd worden door Christus. Want u, Heere Jezus, hebt ook geleefd en u bent gestorven voor het welzijn van de kerk, ter verlossing voor arme zondaren. En daarom bent u ook mens geworden. Want u was belast en u werd gedrukt om dit verlossingswerk uit te richten. En zo, Heere, leeft het ook in het hart van uw kinderen, dat ze ook deel willen hebben aan die verlossing die er ligt in Christus. En ze raken daar nooit in uitgedacht, nooit in uitgestudeerd. Heere, wat is dat toch rijk? En wat bent u toch heerlijk? Geef ons ook de zin van Christus. Dat ons leven, onze gedachten gericht mag zijn op u en op uw koninkrijk. Want we gaan toch allemaal naar een toekomst toe, niet van deze wereld. Geef, Heere, dat we mogen leren leven als vreemdelingen op aarde, te midden van al het werk en alle bezigheden die we hebben, dat we tenslotte niemand overhouden dan u alleen. Heere, we danken u dat we in uw huis mochten zijn tweemaal vandaag. Ook nu nog kort met elkaar konden spreken, met elkaar zingen. Wil het alles zegenen, ons ook bewaren over de weg naar huis. En gedenk ons zo in uw gunst, om Jezus wil alleen. Amen. Misschien kunnen we tenslotte nog zingen, geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10. En dan wens ik u allen wel thuis. Ik wil nog even dank zeggen aan Rien Kiewiet. Hij heeft deze liederen samengesteld. Hij kon zelf niet aanwezig zijn vanwege zijn, de pijn in zijn nek. Maar ik wil toch wel even hier duidelijk maken dat hij dit voor ons ook gedaan heeft. Dank u wel. Psalm 68.